Vijf vragen. Nou, genoeg voor vanavond. Waar zijn de engelen als God bij de mensen zal wonen in de eeuwigheid? Engelen zijn altijd bij de troon van God. Dat liet de Heere weten toen hij op het verzoendeksel cherubijnen liet uitbeelden, uithouwen in goud. De Heere troont op de cherubijnen. Hij die op de cherubs troont. Engelen, zeker de cherubs, staan altijd in verbinding met de troon van God. Daarom zullen die engelen er ook zijn. Als je het boek Openbaring leest, hoofdstuk 4 en zo. In het midden van de troon en in het midden de vier levende wezens, engelen, de dieren, die zullen daar absoluut bij zijn. Als de troon van God bij de mensen is, zijn ook de engelen bij de mensen. Dus engelen staan altijd in de relatie tot de troon van God. Nu zien de engelen ook Gods aangezicht voor de kleinen. Bijvoorbeeld wat de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie vertelt. En de engelen zijn er nu ook in de hemel om te strijden tegen de duivel en zijn engelen. Want ook dat is een gegeven in Openbaring 12. Maar engelen staan dan niet meer in de strijd. Die zullen dan ook, laat ik maar zeggen, hun vleugels laten rusten. Maar toch blijven zeggen: heilig, heilig, heilig is de Heer. Dus ik geloof zelf dat de engelen ook dan in de eeuwigheid bij de troon van God zullen zijn. Dus waar de troon van God is, daar zijn de engelen zeker. Wat de Heer Jezus uitriep aan het kruis, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom verlaat gij mij? Dit moet wel heel erg voor onze Heer Jezus zijn geweest. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is het meest erge. Dat hij die zo dicht bij God was als mens, ik geloof dat je, daar komen we nooit helemaal in doorgedrongen. Hoe zouden wij kunnen bedenken dat hij als de mens, Christus Jezus, van God verlaten was en op hetzelfde moment één was met zijn vader? Dat staat je verstand. Dat is gewoon een dimensie te hoog. Ja, niet één dimensie, dat is gewoon een aantal dimensies te hoog. Dat is gewoon iets wat je niet kunt pakken. Maar het is wel zo. De Heer Jezus zegt, jullie zullen me allemaal alleen laten en toch ben ik niet alleen. De Vader is met mij, dus in Johannes 16. En hij is met de Vader. Ik heb dat wel eens willen uitleggen met Gethsemane en zo. Maar ook met, dus waar Jezus aan de ene kant dat lijden ziet en dat van God verlaten zijn ziet. En aan de andere kant zijn naam noemt, ik ben, en alles deinst achterover en valt op de grond. Dat zijn dingen die we ook niet helemaal kunnen plaatsen. Dus we moeten misschien toch een deel echt parkeren en zeggen, Heer, dit snappen we nu niet, dat is te hoog voor ons. Maar dat van God verlaten zijn, vanwege mijn verkeerdheid en mijn zonde en mijn ongerechtigheid, dat is afschuwelijk voor de Heer Jezus geweest. Dat is met geen pen te beschrijven. Juist hij, als mijn afgestompte gevoelens, nu zeg ik het maar heel raar, al pijn kunnen lijden door afwijzing. En ik ben al vertroebeld door van alles, hè. Er is van alles met ons gebeurd in de loop van de eeuwen. Maar als onze gevoelens al, laten we zeggen, omhoog komen voor iets, ja, hoe dan zijn hele fijn besnaarde gevoelens? Dan heeft hij dat dubbel gevoeld. Iemand die heel fijn gevoelig is, voelt meer aan dan iemand die wat, nou, een plaat voor zijn, voor zijn hersens heeft of zo. Nee, maar even, dat zeggen we wel eens. Maar ik bedoel daarmee, de ongevoeligheid, de mate van gevoeligheid is per mens verschillend. Er zijn mensen die voelen heel, heel nauwkeurig iets aan. Iets van onrecht of van verkeerdheid of van liefdeloosheid of zo. Dus die hebben daar een hele fijne afstemming in. Nu, de Heer Jezus had een absolute afstemming als het gaat om gevoeligheid. En hij heeft dat dubbel en dwars gevoeld. Heel concreet ervaren. Dus dat heeft hij inderdaad als heel zwaar meegemaakt. De vierde vraag. Je hebt het over gehad over begraven met hem door de doop tot de dood. Dat heb ik in het begin inderdaad genoemd. Maar doop door onderdompeling is toch geen voorwaarde voor deelname aan opname. En dan tussen haakjes, waarbij de bereidheid tot doop er wel is, maar het tijd kost te achterhalen waar, wanneer en door wie. Nou, dat laatste, dat laat ik nu maar even los. Er zijn dus doopdiensten. Wij hebben er binnen nu en een paar maanden 4 achter elkaar. Misschien, ik zeg het maar. Er zijn dus wel doopdiensten natuurlijk. En ik geloof zelf door in de doop door onderdompeling. Maar de vraag is, dat is toch geen voorwaarde voor de deelname aan opname? Nee. Want de doop heeft niets te maken met de hemel. De doop heeft te maken met deze aarde. De doop die te maken heeft met de hemel, die komt wel in de Bijbel voor. En dat is 1 Korintiërs 12 vers 13. Door de geest tot één lichaam gedoopt. Eén met hem die het hoofd is. Eén in dat lichaam van Christus. De moeder aan het kruis is met Christus in het paradijs geweest. Want hij is daar niet meer, is nu opgestaan. Die moeder is daar nog. Maar komt er ook weer uit. En die gaat ook deel hebben aan de opstanding. En aan de opname. Maar is niet gedoopt. Hoeft ook niet meer. Want zijn taak als getuige hier op aarde was niet meer invulbaar. Dat was geen getuigenis meer voor nodig. Hij heeft het aan het allerlaatste moment te danken dat hij straks bij de Heer Jezus mag zijn. De doop hier op aarde heeft te maken met discipelschap, met volgeling zijn van de Heer Jezus. Matteüs 28 leert hen te bewaren, verkondigt en maakt alle volken tot mijn discipelen en leert hen te houden en zich te houden aan dat wat ik gezegd heb. Discipelschap betekent dat je hier op aarde een gezelschap vormt waar de Heer Jezus Heer is. In de wereld is de Heer Jezus niet Heer. De overste van deze wereld heeft hier terrein. En bij dat terrein hoorden wij. En toen we tot geloof kwamen, toen zijn we bij die slaven van de zonde waren en die de wil deden van onze Heer, dat is de duivel, zijn we verlost, gered. We hebben gezien dat de Heer Jezus de weg is om tot God te komen. We hebben onze schuld beleden, onze zonden erkend en geloofd in het prachtige werk van de Jezus. En toen, ja, toen is er iets gebeurd. Toen zijn we van het ene terrein naar het andere terrein gegaan. Het terrein waar de duivel heer en meester is, dat hebben we verlaten. Even heel theoretisch, hè? Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, ten onder gegaan om nu in nieuwheid des levens op een nieuw terrein, op een heel nieuw platform te komen, waar de Heer Jezus wel heer is. Dus wij staan nu, als het goed is met je, als gelovigen, op een nieuw terrein, een nieuwheid des levens. Romeinen 6. Ik hoop dat dat helder is. Dopen betekent toevoegen tot, bij elkaar brengen, altijd. Nou, je bent van het ene terrein naar het andere terrein gegaan, zoals Israël vroeger van het Egyptische terrein door de Schelfzee op het nieuw terrein kwam, tot Mozes gedoopt. Zo zegt de Bijbel dat ook. Op het terrein gekomen waar Mozes koning van Jeschurun was, de Heer was, dus van het ene terrein naar het andere terrein. Zo gaat het met de doop. De doop brengt je op het terrein waar de Heer Jezus Heer is. En dat heeft te maken met je getuigenis, met ons getuigenis, met het laten zien wie de Heer Jezus is hier op aarde. Maar dat gaat me nu veel te ver om dat met nog veel meer moeilijke teksten duidelijk te maken. Want de teksten zijn moeilijk genoeg, zodat ook de tekst van dat iemand voor de doden gedoopt kan worden. Dat zijn allemaal teksten die daarmee te maken hebben, met hetzelfde uitgangspunt. En die zijn met heel veel voorzichtigheid best uit te leggen. De doop, de waterdoop, brengt je op het terrein waar de Heer Jezus Heer is. De doop met de Heilige Geest brengt je in levensrelatie met de Heer Jezus. Dat heb je toch. Het eerste is een tweede. Dat is moeilijk, hè? De waterdoop heeft te maken met deze aarde. Maar de doop met de Heilige Geest heeft te maken met de hemel. En dat heb je door het geloof in de Heer Jezus. Prachtig is dat. Waar is de gemeente in het duizendjarig rijk? Met hem regerend op aarde, vraagteken, wie zijn dan degenen die aan het eind ervan nog in opstand komen? In een van de vorige avonden hebben we gezegd dat de gemeente in het duizendjarig vrederijk niet op aarde komt, maar wel boven de aarde hangt. Namelijk als een stad uit de hemel neerdalend van God. Boven de plaats waar de Heer Jezus als koning heerst, dan is het rijk van hem hier op aarde. Dan buigt elke knie en elke tong beleid, dat komt dan. Maar de gemeente hangt daarboven als een kubus, als een diamant van enorme omvang. Van hier tot aan Madrid ongeveer, tot Spanje en dan net zo hoog. Dat is een blok diamant zoals nog nooit gezien is. Het komt uit de hemel. Wie is dat? De bruid van het lam, de gemeente, komt uit de hemel. En zal boven, als een gloriewolk, boven de plaats hangen zijn. Boven de plaats zijn waar de Heer Jezus is. Dus die gemeente is er wel in betrokken. Die is er ook bij bedoeld. Dus er zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan letterlijk met je lichaam op, ook niet met het verheerlijk lichaam, op aarde zult. Die dit meemaken. Uit de grote verdrukking zijn ze gekomen, maar zullen dan op aarde. Zich wel voegen onder de zegen van die regering en die het wel fijn vinden dat er vrede is en geen oorlog en die hun zwaarden ook hebben omgesmeed tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen, maar dat zegt de Bijbel van die tijd. Maar aan het eind blijken ze toch niet echt gelovig te zijn. Dus het zijn mensen die zich gevoegd hebben onder die zegen. En daar ook van genoten hebben. En toch, toen de duivel weer werd losgelaten en hij weer uitnodigde om hem te volgen, toch weer overstag gingen. Dat zijn zij die dan in opstand komen en die dan door vuur verteerd worden. Er komt nog een derde vraag achteraan. Hoe zit het met de verschijning voor de rechterstoel? Dat is een beetje, heb ik ook wel eens gehad hier. Maar misschien helpt het nog om aan het eind van de avonden te repeteren. Er zijn drie rechtzettingen in de schrift. In het Nieuwe Testament. Dat is één. Dat heet het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5. Er is een rechtzitting zoals Matthäus 25. Die schetst het scheiden van schapen en bokken. En er is een rechtzitting zoals in openbaring 20 geduid wordt. Dat is de grote witte troon. Waar de doden staan, de groten en de kleinen. Dat zijn de drie rechtszittingen. En als Paulus het heeft over, voorts is voor mij weggelegd de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. Een kroon, Paulus zegt, ik krijg een kroon. En die kroon krijg ik van een rechtvaardige rechter. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Is voor gelovigen. Jullie. Dan moet u niet zeggen, Romeinen 8 zegt, er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Amen. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Maar het gaat bij het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus niet om veroordeling. Het gaat daar om beloning. Er komt een moment dat de Heere zelf zal zeggen, dat en dat heb je toen voor mij gedaan. En ik wil je daarvoor belonen. En of dat nu dat liedje was, die toespraak was, die handeling was, dat bezoekje was, dat boekje was, die kaart was die je stuurde, laat dat maar naar de Heere over. Mooi is dat. De Heere waardeert dat wat je voor hem doet. En wat je voor hem doet, wordt beloond. Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat zegt een heel oud lied uit Johannes de Heer, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Dus de Heere registreert Het is in zijn gedenkboek opgeschreven. Hij schrijft het in zijn boek, zegt het laatste Bijbelboek Malachi. Er wordt een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Hij schrijft het op. Hij weet precies wie je geweest bent. En daarvoor, dus voor wat je gedaan hebt voor de Heer Jezus, voor wie je geweest bent voor hem, krijg je, krijgt nooit loon voor wie je bent in Christus. In Christus ben je een nieuwe schepping. Nou, dat heb jij niet gedaan. Dat is uit genade. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Maar wat je gedaan hebt voor de Heer Jezus, dat houdt wel te degen. Beloning in discipelschap en beloning horen bij elkaar. En wat geweldig is, hè, dat je dan een moment krijgt dat die beloning ook komt. Maar bovendien wordt daar duidelijk, wat misschien nooit helder werd hier op aarde. Wat zijn je motieven geweest toen er een bepaalde beslissing genomen moest worden? Toen je misschien wel niets zei, toen je had moeten, of misschien wel had moeten zeggen. Of toen je wel wat zei en anderen het niet begrepen. Word je niet verdrietig als je soms miskend wordt en ja, verkeerd begrepen wordt, verkeerd geciteerd wordt, op een of andere manier in het verkeerde daglicht wordt geplaatst. Nu, dat komt allemaal voor de rechterstoel van Christus. Ik verlang ernaar. Dan worden de diepste motieven. Dus er komen ook misschien dingen boven die ik niet zo leuk vind, maar er komen ook een heleboel dingen boven waarvan ik denk, ik hou voor dat de Heer ze boven bracht. Dat ze dat. Nou. Dat komt uit 1 Korinthe 3, dat wij openbaar worden, dus dat wij hout, hooi en stro kunnen produceren en goud, zilver en kostbare stenen kunnen produceren. En dat wordt in vuur geopenbaard, maar daar gaat het om dat je verkeerde dingen meekrijgt, meeneemt misschien naar dat moment, dingen die helemaal niet kloppen, maar die daar, omdat de rechterstoel van Christus in vuur geopenbaard wordt, daar worden die dingen weggedaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ze daar niet herkent of meekrijgt. Maar er wordt de beloning uitgegeven op hetzelfde moment voor wat je wel gedaan hebt voor de Heer Jezus. Dus er zijn twee aspecten. Het verkeerde, het negatieve, hout, hooi en stro, dat verbrandt, inderdaad. Dus dat zou men daaruit kunnen halen. Maar dat goede, dat is aan hem, aan de rechter die dat beoordeelt. Dus de Heer Jezus beloont jou, dat is één. Twee, en dat is de tweede in de volgorde van gebeurtenissen, is het scheiden van schapen en bokken. Dat wordt ook een rechtszitting genoemd in Matteüs 25. Daar zit de Heer Jezus, als hij komt hier op aarde, dus wij gaan naar hem, op een bepaald moment, vanavond, laten we aannemen, 7 jaar later ongeveer komt de Heer Jezus terug. En dan zit hij in Jeruzalem. En in Jeruzalem zijn volkeren bij elkaar om Jeruzalem te vernietigen. Die zijn massaal opgetrommeld om die stad te nemen en om het volk de Middellandse Zee in te duwen. Ik zeg het maar met de taal van vandaag, maar dat gaat gebeuren. En dan komt de Heer Jezus. En de vijanden zijn allemaal present. Alle volkeren zijn dan met een deel van hun legers daar. En dan gaat de Heer Jezus regeren, gaat heersen. En een van de eerste daden die hij doet, is op dat moment schapen van bokken scheiden. Nou let op, schapen van bokken scheiden daar in Matteüs 25 is volkeren beoordelen op grond van wat ze met Israël gedaan hebben. Daar wordt Nederland bekeken als natie. Wat hebben jullie met het volk Israël gedaan? Waar stonden jullie in de tijd van Holocaust? Waar waren jullie toen ze verdrukt werden? Heb je ze ooit een beker water gegeven? Heb je ze ooit opgezocht in de gevangenis? Heb je ze ooit, laat me zeggen, bemoedigd? Wat heb je gedaan met mijn woord? Dat is daar het criterium. En dan zullen de schapen aan zijn rechterhand zijn en de bokken aan de linkerhand. Dat is ook de taal die in Ezechiël 34 al te vinden is. Schapen en bokken, dat zijn dus de bokken die het volk bespringen enzovoort. Dat is de tweede rechtszetting. De derde rechtszetting, zoals ik zo pas zei, is de grote witte troon, dat is Openbaring 20. En dan gaat het over de doden. Dat zijn allen die geen leven uit God hebben. Wij waren ook dood in misdaden en overtredingen. Maar door het geloof in de Heer Jezus hebben we leven uit God. De doden geen leven uit God hebben, staan daar. Groten en kleinen betekent de groten van deze aarde en Jan Modaal. Ik zeg het maar zo, de kleine, de gewone, onopvallende mensen. Ze zullen daar staan. En ze zullen allemaal beoordeeld worden. En dat is wel een kwestie van leven en dood. Dat is een kwestie van ofwel in de hel. Misschien moet ik zeggen, allen die daar staan, komen in de hel. Want die leven hebben, die staan daar niet. De doden staan daar. Maar ze worden toch nog beoordeeld. En geoordeeld, omdat God niet onrechtvaardig is. Hij zal aantonen uit de boeken die dan opengaan. De boeken wie ze geweest zijn en wat ze gedaan hebben. Hij maakt heel helder dat dat niet zomaar een uit de losse pols gedachte is. Maar dat het aantoonbaar is waarom ze lafhartig, verfoeilijk enzovoort zijn geweest. De Heere zegen ons. En ik hoop dat je nu zegt, wat fijn dat mijn oordeel niet daar en daar en daar besproken is, maar dat mijn oordeel besproken is op, zeg het maar, Goede Donderdag of Goede Vrijdag, maar ik hou voorlopig nog Goede Vrijdag. Ik heb er grond voor.